Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Here, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Geliefde, laat ons zingen uit Psalm 77, het zevende en het achtste vers. Daarna lezen wij het Oude Testament, het boek Daniel, het derde hoofdstuk, van 1 tot 18. Daniel 3, van 1 tot 18.
De koning Nebukadnezar maakte een beeld van goud, welks hoogte was 60 ellen, zijn breedte 6 ellen. Hij richtte het op in het dal Dura, in het landschap van Babel. En de koning Nebukadnezar zond heen om te verzamelen de stadhouders, de overheden en de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden en al de heerschappers der landschappen, dat zij komen zouden tot de inwijding van het beeld, het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. Toen verzamelden zich de stadhouders, de overheden, de landvoogden, de wethouders, de schatmeesters, de raadsheren, de ambtlieden en al de heerschappers der landschappen tot inwijding van het beeld, het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar opgericht had. En een heraut riep met kracht, men zegt u aan, gij volken, gij natiën en tongen, ten tijde als gij horen zult het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren, des akkoordsgezangs en allerlei soorten van muziek, zo zult gij lieden nedervallen en aanbidden het gouden beeld, het welk de koning Nebukadnezar heeft opgericht. En wie niet nedervalt en aanbidt, die zal te dierzelfde uren in het midden van de oven des brandenden vuurs geworpen worden. Daarom te dien tijde, als al die volken hoorden het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren en allerlei soorten der muziek, alle volken, natiën en tongen, nedervallende, aanbaden het gouden beeld, het welk de koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom naderden even tenzelfde tijde Chaldeeuwse mannen, die de Joden openlijk beschuldigden. Zij antwoordden en zeiden tot hun koning Nebukadnezar, o koning, leef in der eeuwigheid. Gij, o koning, hebt een bevel gegeven, dat alle mensen die horen zouden het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren en des akkoordsgezang, gezangs en allerlei soorten van muziek, nedervallen en het gouden beeld aanbidden zouden. En wie niet nederviel en aanbad, die zou in het midden van een oven des brandenden vuurs geworpen worden. Er zijn Joodse mannen, die gij over de bediening des landschaps van Babel gesteld hebt, Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben, o koning, op u geen acht gesteld. Uw goden eren zij niet. En zij bidden het gouden beeld niet aan, het welk gij opgericht hebt. Toen zeide Nebukadnezar in toorn en grimmigheid, dat men Sadrach, Mesach en Abednego voorbrengen zou. Toen werden die mannen voor hun koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zeide tot hen, is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij lieden mijn goden niet eert, en het gouden beeld dat ik opgericht heb, niet aanbid. Nu dan, zo gij lieden gereed zijt, dat gij ten tijde als gij horen zult het geluid des hoorns, der pijp, der citer, der vedel, der psalteren en des akkoordsgezangs en allerlei soort der muziek nedervalt, en aanbid het beeld dat ik gemaakt heb, zo is het wel. Maar zo gij lieden het niet aanbid, terzelfde uren zult gij lieden geworpen worden in het midden van de oven des brandenden vuurs. En wie is de God die uw lieden uit mijn handen verlossen zou? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tot hun koning Nebukadnezar, wij hebben niet van nodig u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn? Onze God dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit een oven des brandenden vuurs, en hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden. Tot zover.
Voordat we nu de Heere om zijn zegen vragen, willen we eerst nog zingen uit Psalm 130, vers 2. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving, altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. 130, vers 2. Laat ons samen bidden. Heere, we hebben het samen gebeden, omdat er bij u vergeving is. Daarom wordt u kinderlijk gevreesd. Doe ons in dat geloof tot u naderen. Dan zijt u voor ons niet die verre God, die vreemde God. Maar dan zijt u die God van nabij. Die ons niet alleen een plaats gaf op deze aarde, maar die ons van ogenblik tot ogenblik onderhoudt. Die in voor- en tegenspoed nabij ons is. En die luistert. Die luistert naar de tonen van ons hart. Of het eindelijk trilt van het naderen tot u. Of het zich eindelijk met lot en leven voor tijd en eeuwigheid aan u toewijdt. Door het geloof dat gij het zijt die goed en goeddoende zijt. Heren, mogen we vanmorgen die God, die ene God, die ware God, in de verkondiging van uw woord, in het toenaderen tot uw troon in het gebed, mogen we die God kennen. Dan hebben we verwachting van u. Want die u waarlijk kent, die gelooft dat ge zijt, die ge zijt, voor die heeft het bidden zin. Die geloven het woord dat u ons schenken zult op het gebed. Wat we nodig hebben. Niet altijd wat we graag willen. Maar wel datgene dat we nodig hebben. Nodig hebben om te leven tot eer van uw naam. Om de eeuwige Sabbat in dit leven aan te vangen. Om de beginselen van het eeuwige leven hier op aarde te mogen uitleven. Zend dan uw licht en uw waarheid, Heere, dat die ons leiden. Opdat de ijver van uw huis ons verslindt, ons gevangen neemt, onze gedachten gehoorzaam legt onder uw woord, nederlegt aan uw voeten, om te zeggen, spreek, Heere, uw knecht goed. Wil zo ons hart voor u innemen. Heere, gij weet het dat we u daarvoor nodig hebben. We zijn zo ellendig ongelukkig. Dat we menigmaal niet eens gevoelen wat onze nood is. We zijn dikwijls zo verstokt. En zo bezig met de dingen van deze wereld. Dat het lijkt alsof we hier eeuwig zullen blijven. Terwijl u zegt, denk erom mens. Uw leven is maar een handbreed. En dan is het eeuwigheid. Breng ons onder het beslag daarvan aan uw voeten. Want Heere, ge zijt toch een genadig en een barmhartig God. Daarom hebt u ons bijeengeroepen om dat aan ons bekend te maken. Opdat we eindelijk zouden wederkeren. Wederkeren tot u, van wie we afgekeerd zijn. In de ontdekking dat al die andere goden die we dienen, want we zijn alle dienaars van goden, van de eeuwige enige God, de Vader van onze Heere Jezus Christus, of we dienen andere goden, in welke vorm dan ook. Misschien maken we onszelf tot een God. Misschien hebben we zoveel liefhebberijen waar we al onze aandacht aan besteden. Misschien heeft ons werk, ons hart, zo totaal ingenomen dat de hele godsdienst er maar bij hangt. Zou u dan, o God, verandering willen wekken? En zou u het zo in ons leven willen maken dat u ons dat u in ons leven de hoogste plaats innam? Ja, dat u onze verlustiging zou worden om wat ge zijt en om wat ge doet. Wat ge zijt, koning der koning en heren van alle heren, die alle dingen draagt door het woord van uw kracht, zonder u we geen ademtocht kunnen halen, zonder wie we geen stap kunnen doen. En we beseffen het zo min. Leer het ons bekennen. Dat God in den hemel alleen God is. Opdat we in afhankelijkheid ons aan u mogen toebetrouwen.
En die grote genade die jij als die God geopenbaard heeft, waar de heidenen niet van weten, waar duizenden mensen overheen leven, alsof er geen kruis op Golgotha gestaan had, alsof het bloed van de Zoon van God de aarde niet doordrenkt had, alsof er geen vergeving en geen genade was. Laat dat ontzaggelijk gebeuren, ook vanmorgen, ons hart in brand steken, onze ziel verwarmen, opdat we mogen komen met smekingen, met geween, om te zeggen, help me, Heer. Help me uit mijn ellende. Laat me zien in welke kuil ik gezonken ben. En trek me eruit dat ik weer een kind van God mag zijn. Dat ik weer beantwoorden mag aan de bedoeling waartoe u mij op aarde een plaats gaf. Heere, wat zou het groot zijn. We verlangen het van u, we bidden het van u. Omdat we weten dat we het onszelf onbekwaam zijn tot iets goeds. Laat het toch geen dooddoener zijn. Laten we het diep in onze ziel gevoelen. O God, ik kan niet eens bidden zoals het behoort. Laat stilstaan mijn leven veranderen. Me bekeren. Maar dan vragen we het van u uit de nood van ons leven. Willen u het doen? U zijt er genadig toe. En u zijt er almachtig toe. Wil zo ook uw woord aan ons hart leggen. Dat we toch echt zouden overdenken. Daarmee tot onszelf zouden inkeren. Om tot onze eigen ziel te spreken. Door ziet u lot. Hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God? Zo dragen we deze gemeente aan u op, Heer. Wil u de hemelen vanmorgen voor ons openen? Mogen we het licht zien dat gij ons stoken hebt tot kennis van onze zaligheid in onze schuldvergiffenis, opdat onze hoop op u zijn zou. Wel alle sterken die het aangezicht hebben als reizende naar Jeruzalem, we zijn vreemdelingen op deze wereld geworden. Maar we weten waar we heen reizen. Heere, u hebt ons het licht gegeven. In het woord van uw genade. Ons aangezicht is in gunst tot u gewend. Uw aangezicht tot ons. En wij tot u. Gij hebt ons getrokken met de koorden van uw liefde. Doe ons dan andermaal geloven. In het woord dat u niet verlaat wat uw hand begon. Dat we uw vriendelijk aangezicht in Christus mogen zien, grote verlosser in alle noden van ons leven. Betoon dat ge nabij ons zijt, dat ge onze tranen, onze zuchtingen kent en ons verlangen opwekt. Opdat we opnieuw mogen weten, deze God, dat is onze God, eeuwiglijk en altoos. Gedenk aan de bijzondere noden van de gemeente, Heer. Alle die in moeite en in rouw, in verborgen of openbaar verdriet hun levensdagen voort te zetten. De oude van dagen, de zwakken, de zieken die er zijn, gekend ze toch één voor één, Heer. Leer ons zo met alle zieken, alle oude van dagen, alle zorgen, tot u de toevlucht nemen. Heere, gedenk aan uw kerk over het ronde raad. Geef uw knechten uw genade. Laat ook uw dienaar vanmorgen uw hulp uit uw heiligdom mogen ontvangen. Geef hem lichaamsterkte. Geef hem zielsgenot. Om te verkondigen de grote daden des Heeren. Opdat arme zondaren hun hoofd uit de gebreken zouden oplichten. En zouden hopen op die God die alles vermag. Dat uw kinderen getroost werden in de woestijn van dit leven. Want ge zult met ons zijn naar uw beloftenissen. Ge hebt het beloofd, Heere Jezus. En ziet, ik ben met uw lieden. Al de dagen, tot aan de voleinding der wereld. Amen. Wij zingen nu verder uit Psalm 46, het vierde en het vijfde vers, 46 vers 4 en 5. De Heer, de God der legerschaar is met ons, hoed ons in gevaar. De Heer, de God van Jacob's zaad is onze burg, een toeverlaat. Komt, wilt op zere daden merken, aan schouw des hoogste grote werken. Zijn macht die nooit te stuiten is, maakt de aarde tot een wildernis. God stilt al om het oerologen, zijn arm verbreekt de taaie bogen, doet spies en speer aan stukken slaan. En wagens door het vuur vergaan. Laat af, dus spreekt de Heer der Heren. Weet, ik ben God, elk moet mij eer. Het heidendom, ja, het ganselal, verhogen mij met lofgeschal. 4 en 5 van Psalm 46.
Geliefde woord van God, dat we u vanmorgen willen prediken, staat in het u voorgelezen schriftgedeelte, Daniël 3. En dan willen we bijzonder stilstaan bij de versen 16, 17 en 18. Sadrach, Mesach en Abednego antwoorden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: wij hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn, onze God die we eren, is machtig ons te verlossen uit de oven des brandenden vuurs. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren. Nog het gouden beeld dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden. Hier zien we een stuk van de beslistheid van het geloof. De beslistheid van het geloof. Dat komt in bijzonder openbaar in het weigeren van het doen van de zonde. Dus in het weigeren van de zonde. En onlosmakelijk daaraan verbonden, in het aanvaarden van de gevolgen van die weigering. Dus het gaat over de beslistheid van het geloof. Wat betekent het geloof? Wat werkt het geloof in ons leven? De eerste plaats dus het nee zeggen tegenover hetgene wat God verbiedt, dus het weigeren van de zonde. En in de tweede plaats, als we daardoor dan, op welke wijze ook, zouden veronachtzaamd worden of schade zouden lijden of op een andere wijze gekwetst zouden worden, dat we dan die gevolgen daarvan door het geloof zouden aanvaarden. Daarin de rust van onze ziel zouden vinden. Want als we God willen dienen, als het menens is in ons leven, als we er echt mee bezig zijn, als dit ons leven geworden is, dan heeft de Heere ons geen weg voorgesteld, bezaaid met roos. Dan heeft hij eerlijk met ons gehandeld. Iedereen die tot hem komt, die weet waar het op staat. Als je mijn discipel wil zijn, neem dan mijn kruis op, wat dan ook uw kruis wordt, en volg mij dan. God heeft het nu eenmaal zo beschikt, dat we op de andere weg dan de weg der wereld zullen wandelen. Hij heeft gezegd, die weg der wereld, waar alle mensen van natuur op wandelen, wij ook, dat is een makkelijke weg, dat is een brede weg. Daar wordt alles getolereerd, van rechts naar links. Dan kun je op een bepaalde manier kan je ook nog godsdienstig zijn. Als je het maar niet te ver voert, dat je toch aan de andere kant je ook niet afzondert en afscheidt van de wereld. Brede weg waar alles op toegestaan is, behalve hetgeen wat op de smalle weg gedaan wordt. En wat wordt daarop gedaan? Wel, daar wordt God gezocht als het hoogste goed. En daar wordt geleefd vanuit de genade van God. Alleen die genade, die krijgt waarde boven al het andere. Die wordt gekozen, die wordt gezocht en daarna wordt gewandeld. Nou, die twee wegen zijn niet bestaanbaar met elkaar. We wandelen of op die ene weg die ik eerst schilderde, die brede weg. Ook als kerkmensen ben je daar wel getolereerd. Heus, je wordt niet uitgeworpen omdat je zegt dat je lid bent van de gereformeerde gemeente. Maar je moet geen ernst maken met het leven, met de gemeenschap met God in Christus. Geen nee zeggen tegen dat alles wat God verbiedt, om hem te behagen. Dan zeggen ze, nou, doe nou toch. Zo erg is het toch niet. Zo over toch niet. Je moet toch ook door deze wereld. Zo nauw kan je toch niet nemen. Of, ze doen het toch allemaal. Ben jij dan alleen een uitzondering? Ja, dat zijn we. Als we God vrezen, dan zijn we uitzonderingen.
Dan moet je ook niet voor schamen. Dan ben je als die weduwe die bij die rechter haar recht zocht. Bij die onrechtvaardige rechter. En die gaf haar geen recht. Recht tegenover haar wederpartij. Dus ze woonde in de stad. De stad als het beeld van de wereld. En wat wilden die mensen van de stad? Die wilden dat ze net deed als zij. Ze zei, je kunt toch niet altijd treuren. Je kan toch niet altijd met je hoofd naar beneden lopen. Je kan toch niet helemaal alleen door het leven gaan. Kom toch, al ben je weduwe, je kan toch ook met ons meedoen. Wij maken je hart wel weer vrolijk. Er is nog zoveel te genieten in dit leven. Dan zei ze, nee, ik kan niet. En ik wil niet. Want ik heb mijn hart aan een ander gegeven. En die ander is van me weggenomen. Maar ik kan hem niet missen. Ik leef bij hem die ik missen moet. Ik heb een ander verlangen omdat ik een ander leven heb. Kent u die weduwe gestalte, al bent u geen weduwe. Kent u geen die weduwe gestalte in deze wereld? Dat u terwille van de scheiding die er is tussen God en uw ziel. En de honger naar de gemeenschap met die man. Christus zegt, ik kan er niet mee meedoen. Want mijn hart is bij een ander. En al is die van me gescheiden. Al heb ik dagelijks het genot niet van het leven bij hem. Ik ben toch op hem verliefd. En daarom denk ik aan hem. En daarom wil ik liever met het zwarte kleed van mijn weduwschap alleen leven in deze wereld. Dan met deze wereld meedoen. Alsof ik ook een kind van deze wereld was. Nou, daar komt het op aan. Daar kwam het voor die vrouw op aan. Die vreemdeling in haar gemeenschap. Daar komt het ook voor ons op aan. Nou, daarvan getuigt ook deze geschiedenis. En u weet wel, dan is de Heere heel eerlijk in zijn woord. Dan spelt hij ons niks op onze mouw. En dan maakt hij het niet mooier als dat in werkelijkheid is. Het is mooi genoeg hoor. Dan stelt hij het hier voor in deze geschiedenis. Het is een stukje geschiedenis. Haast onbegrijpelijke geschiedenis. Wat nou een mens vermag die op God vertrouwt. Die in het midden van al het gewoel van deze wereld, al doet de hele wereld dan anders, zegt, ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan mijn man, hoe ver die ook bij me vandaan is. Want uw maker is uw man. Ik kan mijn man, ik kan God de Heere dat niet aandoen. Want ik heb een band aan hem. Ik ben verliefd op hem. Hij heeft me als zijn bruid gekozen. En al ben ik dan ver bij hem vandaan. En al is hij dan ver bij mij vandaan. Mijn hart is bij hem. Omdat zijn hart bij mij is. Daar hebben we het geheim van dat grote wonder. Dat daar gebeurd is. In dat verre land daar nabij. Babel. Natuurlijk is die geschiedenis ons bekend. Maar u weet wel, de Bijbel is niet een mooi verhalenboek over verre verleden. Maar de Bijbel is nou voor mij en voor u het richtsnoer van mijn en uw leven heden. In het jaar 1991. En dan staat deze geschiedenis niet in de Bijbel om ons hoofd te laten schudden van verwondering. Het is een jongen, wat hebben die mensen doorgemaakt. Hè? En hoe sterk zijn ze toch geweest in het geloof. Want ach, ze hebben diezelfde God gediend die nu ook te dienen is. Die zich nu ook aan ons proclameert als die God die nog even machtig is als in die dag. En als het weer nodig zou zijn en als ons land weer onder zo'n Nebukadnezar zou komen. En er zou weer zo'n feest gehouden worden waarin ze allemaal deelnamen. Dan zouden er toch ook vandaag nog weer een paar mensen zijn die zeggen, om Gods wil, ik doe het niet. En nu gaat het erom, al leven we nog niet in de toestand waarin toen het volk van God leefde. Het zou er wel eens kunnen komen. Dat heeft God voorspeld, voorzegd in zijn woord. Zal er nog geloof zijn, zegt hij, als Christus komt, op de wolken des hemels, zal er dan nog geloof zijn?
van dit geloof.
Zullen er dan nog mensen zijn die aan de kant staan, of misschien ook wel in het midden van het leven, en die terwijl iedereen knielt voor de wereld, rechtop blijft staan, met zijn oog op God gericht en zegt, en van God is mijn verwachting. Zwijg dan ooit in bittere smart, op bange nood, mijn vlees en hart, en dat is gebeurd, dat is gebeurd. Dan zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel en mijn eeuwig goed. Dat is het geloof. Dat is het echte geloof. En dat deelt God uit, ook onder de prediking van dit evangelie. Als we daaraan zouden denken en onze ziel tot God in de hemel zouden opheffen om dat geloof, dan is de Heer nog even gewillig om ons in de situatie van elke dag met dat geloof te bekrachtigen, als we maar nodig hebben. Als op hem wachten, het met hem wagen, dan is het eigenlijk geen wagen. Dan is het achter hem gaan. Nebukadnezar is de heerser over de toenmalig bekende en van betekenis zijnde wereld. Machtig, machtig zoals eenmaal keizer Augustus was toen Jezus geboren werd. Heerser over de hele wereld, de wereld die iets te betekenen had. Machtig zoals eenmaal de grote Napoleon machtig was. Machtig zoals Hitler dacht machtig te zijn. En machtig te zullen worden over de hele wereld. En wat doen zulke mensen? Ze doen allemaal precies hetzelfde. Ze maken voor zichzelf een beeld. Niet dat ze dat beeld eer gunnen. Dat is maar de afspiegeling van wat ze zelf zijn. Want dat grote beeld dat Nebukadnezar maakte, en het was een ontzettend groot beeld. Het was wel in meters uitgerekend, het was 30 meter hoog, 60 el, 30 meter, moet je je voorstellen, 30 meter. En het was 6 el, dat is 3 meter breed. Denk het eens even in. 30 meter hoog en 3 meter breed. Van wat iets gemaakt heeft, van het een of ander metaal. Hij heeft in ieder geval bekleed met goud. Het wordt genoemd een gouden beeld. Dat heeft hij opgericht. Voor zijn God wel. Dat was de naam van zijn God. Maar van die God verwachtte hij niks. Dat beeld was de afspiegeling van Nebukadnezar zelf. Want straks zegt hij, en wie is die God die je uit mijn hand kan verlossen? Dan zegt hij niet uit de hand van wel. Nee, dan zegt hij uit mijn hand. Dat beeld dat hij opgericht had, was gewoon, als hij in dat gouden beeld keek, dat glanzende beeld, dan zag hij zichzelf. Die grote God, die was Nebukadnezar zelf. En daar heeft hij een gebod bij uitgevaardigd. En dat doen al die grote heren, die denken dat ze God zelf zijn. Een bevel bij uitgevaardigd dat ze hem alleen moeten dienen. Al de hoofden van het volk, van de uitgestrekte landschappen, zijn samengekomen ter inwijding van het beeld, terwijl ik de koning Nebukadnezar had opgericht. En zij stonden voor het beeld, daar heb je het, ze stonden voor het beeld en zij bewonderden het beeld, want dat beeld, dat was Nebukadnezar. Bel, de God Bel, ik Nebukadnezar, de God Bel. En een heraut riep met kracht, en men zegt het aan alle volken, alle natie, alle tongen, kom, kan niet op. Iedereen die op de aarde woont, in het rijk van deze heerser, als de muziek begint te spelen, al die muziekinstrumenten, dat geweldige geluid, die grote disco, hij besloeg wel een hectare, met al die muziekinstrumenten bij elkaar, oorverdovend. Als al die muziekinstrumenten tegelijk beginnen te spelen, dan moet je allemaal buigen, plat met je mond in het stof. Je vernederen voor dit hoge beeld. Ja, als God niet meer aangebeden wordt, dan maken we toch een beeld dat we aanbidden. Natuurlijk niet van goud, dat hebben we niet eens.
Maar we maken toch wel een andere God. En dat moet u zelf maar uitzoeken. Jongens en meisjes. Dan moeten jullie zelf maar uitzoeken. Vaders en moeders. Kindertjes. Wat jullie God is. Als je die God, die enige God, die ware God niet lief hebt. En alles in je leven voor hem over. Als die God je vreugde niet is. Je verwachting, je hoop. Het verlangen naar hem. Als je leven niet staat in het teken van zijn dienst. Dan sta je leven in het teken van die andere dienst. Want het is van twee in één. Of je hebt deze God lief en je dient hem. Of je dient die andere God. Al heb je hem glad niet lief. Al is er ook niets om lief te hebben. Maar je moet toch iets hebben. Om je blij te maken. Om je gelukkig te maken. Om de leegte van je leven te vullen. Nou, hoe maak je dat nou vol? Zeg het nou eens eerlijk tegen God. Hoe maak je het nou vol in je leven? Je bent zoveel uren in de week op de school bezig. En je bent zoveel uren in de week thuis bezig. Om te slapen, om te eten, te drinken, om te rusten misschien. En die andere uren nou. Die andere uren dat je hersens niet alleen maar bij je werk nodig heeft. En dat je ook niet ligt te slapen of te eten. Wat doe je daar nou mee? Waar gaat dan je leven naar uit? Want waar je schat is. Daar zal je hart zijn. Dus het moet niet moeilijk zijn om uit te vinden. Hoe sta ik nu tegenover God? Want dan komt het ten diepste op aan. Wat is God mij waard? Hoeveel uur op een dag besteed ik aan de verering, aan het dienen, aan het danken en aan het bidden voor hem? Kom, geef de Heer antwoord. Want dat beeld, dat wordt ook nu voor u opgericht. Wat de wereld, de Nebukadnezar van deze eeuw voor u op. Ik ga het niet allemaal uitspellen. U weet zelf wel waar uw hart aan verknocht is. Wat het belangrijkste is in uw leven waar u het meeste mee bezig bent. En vult het dan zelf maar in. Wat is het erg? Als u tot de slotsom moet komen. Ik weet dat het niet goed is. Maar. Ja wat. Wat maar. Dan begint u met uw smoesjes. Dan zegt u. Ja maar ik kan het toch zelf niet maken. Nou dat hoeft ook helemaal niet. U hoeft het niet zelf te maken. God is gewillig genoeg om het te geven. Alles wat u ontbreekt. Ook om zalig te worden. Dat schenk ik. Of ligt God. Is het niet waar? Is het alleen voor u niet waar? Alles wat u ontbreekt, dat schenk ik. Zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Alle mensen zijn bereid om te doen wat de keizer zegt. Want ze leven tenslotte van de keizer. Hij heeft zijn rijk gelukkig gemaakt. Brood en feest is aan de orde van de dag. Maar er zijn een paar mensen. Uit het landschap, in het landschap van Babel, uit het volk der Joden. Ze hebben vanwege hun werkzaamheden een hoge positie gekregen. Merkt u wel dat Gods kinderen ook toen ijverige kinderen waren. Geen lammelingen en lamzakken, waar de wereld mee spot, omdat ze zeggen dat zijn nou die vrome mensen. Als ze 5 minuten de kans hebben, dan leggen ze op de rug. Dan hebben ze geen zin om te werken. Ze zijn de luister van allemaal. Praatjes maken, maar werken homo. Nee. Nee, geliefde. Het waren mensen die waren in de maatschappij opgeklommen tot bijna de hoogste top die te bereiken was. Vanwege hun oprechtheid, hun werk, lust en vanwege de vermogens die ze ontwikkelden. Dus, God maakt geen lammelingen. Die nergens goed voor zijn dan in een hoekje te zitten. Nee. Nee, geliefden, de godsdienst belet u niet om uw handen uit uw mouwen te steken. En te doen wat in uw vermogen is om te doen. U te ontwikkelen. Opdat u ook in deze wereld uw handen of uw verstand of wat dan ook kunt gebruiken. Deze mannen hebben een hoge positie gekregen. Maar één ding doen ze niet.
En dat eist God van u. Ze doen niet mee met de zonde der wereld. Al zijn ze midden in die wereld. Al leven ze midden in die wereld. Als het erop aankomt. Als het erover gaat. God of het beeld wel. Dan zeggen ze nee koning. Nee koning. Dit doen we niet. En ze hebben er geen spijt van. Hoor. Ze zeggen niet het spijt me. Nee. Ze zeggen het spijt me helemaal niet. Want hier ben ik vast en zeker van overtuigd. Dat wat er ook gebeuren zal in mijn leven. God mij helpen zal. Het zij ten leven of het zij ten dode. Ze worden aangeklaagd. Waarom? Ik weet niet. Wangunst. Kan best. Ze hebben Daniel ook in de lieve kuil gekregen vanwege hun wangunst. Ze konden het niet bevroeden en ze konden het niet verwerken. Dat zo'n Jood, zo'n akelige Jood, zo'n vrome Jood uit het overwonnen land. Boven hun stond. Meer wijsheid had, ijveriger was. Meer verstand voor zaken had dan zij. En daarom wentelen ze dat af op de godsdienst van Daniel. Je weet wat er gebeurd is. Jaloezie. De wereld gunt ons onze vreugde niet. Die we in God hebben, zoals ik in het begin al zei. De wereld gunt ons ons weduwekleed niet. Begrijp je wat ik bedoel? De wereld gunt ons niet dat we andere gedachten hebben over het leven. En een andere opvatting hebben van het leven. En een andere toekomst hebben in ons leven. Zij zegt, doe die zo raar. Doe met ons mee. Je bent toch ook maar gewoon mens. Ben je beter dan wij? Waarom zet je hart op die dingen en doe niet van harte met ons mee? Dan zeggen we, ik wil van harte doen wat geoorloofd is om te doen. Met al de ijver die God me gegeven heeft. Maar, ik heb één gebod boven alle geboden. En dat is God lief te hebben boven alles. En daar wil ik me aan houden. Gewoon platweg zeggen waar het op staat. Eerlijk te vooruitkomen. Deze mensen hebben het gedaan. Hun antwoord is kort. Ook al zegt die koning, hij wil ze nog sparen. Want hij geeft ze nog een kans. Die knechten van hem, die hebben het haastig aangebracht. En die hebben gezegd, koning, heb u gezien, er zijn een paar mensen. Ze knielen niet voor uw beeld, ze bewijzen u geen eer. Terwijl dat het altijd hele trouwe zielen geweest waren in dienst van de koning. Maar nu blijven ze staan, rechtop blijven ze staan. Dat iedereen het kan zien, ze schamen zich niet. Ze schamen zich niet om te zeggen, nee. Mijn God is in de hemel die ik dien. Deze afgoden, die dien ik niet. Dan geeft de koning, geeft ze nog één kans. Dan zegt hij, zal het nog een keer met jullie wagen. Maar denk erom, de oven wordt al gestookt. Denk erom, je gaat er onherroepelijk in. Dit is je reinste sabotage. Om niet voor mij te knielen. Voor mijn beeld. Voor de glans van Bel, waarin ik verheerlijkt word. En dan lijken ze wel brutaal, maar het geloof is nooit brutaal. Maar het geloof is ook niet kruiperig. Het geloof is niet, ja meneer, u moet me goed begrijpen meneer, en ik bedoel het eigenlijk ook niet zo meneer, en ik kan er niks anders aan doen meneer, want mijn ouders die willen het graag. Nee, dat is laf. Ze staan rechtop voor de koning, en ze zeggen eerlijk, zoals het in hun hart is. Zaterdag mee zeggen Nabednego antwoorden en zeiden tot de koning Nebukadnezar, wij hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden. Je mag gerust breed uit vertellen waarom dat je iets niet doet wat niet mag. Maar er kunnen ook tijden zijn dat zelfs de hele uitleg van het waarom niet meer genoeg is en niet meer helpen kan. Dan zeg je alleen maar dit, ik doe het niet, ik buig er niet voor, ik zal je niet gehoorzamen, ik kan het niet om Gods wil. En we hebben niet nodig om ellenlang hierover te praten. Zal het zo zijn, onze God, die wij eren, hoor je, tegenover de wereld mag je dat gerust zeggen, hoor. Al kruipt hij dan zelf straks in een hoekje en zeg je voor God, Heer, het is toch wel waar, hè? Ik ben toch wel oprecht, hè? Heer, ik ben toch geen huigelaar, hè? Heer, betoon het in mijn leven, Dat menigmaal ook, maar zo moet je natuurlijk niet voor de wereld praten. Als je werkelijk een christen bent en ooit iets van de genade van God gesmaakt heeft, dan moet je zijn als het paard van Gods majesteit in de strijd. Dan zeg je, mijn God of onze God. Dan sta je als een held. Onze God die we eren, is machtig om ons te verlossen uit de oven, het brandende vuur. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Nou staat het in de grondtekst een klein beetje anders. Er staat niet zo, wij zouden het hier opvatten dat ze zeggen, de Heere zal ons vast en zeker uit die oven verlossen. Zo staat het er eigenlijk niet letterlijk. Hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Daar staat eigenlijk letterlijk, hij is de Almachtige om ons uit uw hand te verlossen. Niet dat ze zeiden, we komen er levend uit, o koning, je zal het zien. Nee, dat wisten ze juist niet. Anders was natuurlijk hun geloof en de oven die heet gestookt werd, geen beproeving voor hun geweest. Dan is het nogal makkelijk als je het van God op een briefje krijgt van, nou wat zou ik doen, ik haal je wel uit die brandende oven. Dan is geloof geen geloof meer. Maar hun geloof was een geloof zonder te aanschouwen, zonder te zien. Het geloof is een blindelings volgen, zegt Luther, van het woord van God. Een blindelings volgen van het woord van God. Omdat God het gezegd heeft. Zonder dat je weet wat de uitkomst zal zijn. Gods kinderen zijn geen profiteurs. Die altijd maar bezig zijn om te innen. Om er beter van te worden. Gods kinderen zijn van geboorte kinderen van God. En hebben een kinderaard. En denken niet alleen aan de erfenis. Of totaal niet aan de erfenis. Ze denken aan hun vader, hun God in de hemel. En aan hun borg Jezus Christus. Die voor hun zonde aan het vloekhout betaald heeft. Daar denken ze aan. En dan gaat het hier tussen waarheid en tussen leugen. God heeft gezegd, geen beeld maken. En je voor een beeld nederbuigen, dat verafschuw ik. En Nebukadnezar zegt, dit beeld, daar zal je voor buigen. En anders de brandende oven in. Daar is geen tussenweg. Daar is geen tussenweg. Ook nu niet. Je kan niet half de Heere dienen. Je kan niet zondags een edele man of vrouw zijn in de kerk. Die met bewogenheid luistert naar het woord van God. En dan in de wereld niet te onderscheiden van de kinderen der wereld. Dat is onmogelijk. Dan is het niet waar. Dan zal het eenmaal openbaar komen dat je niet waar bent. Dat het je niet echt om God te doen is. Dat je toch maar in de kerk zit om er zelf beter van te worden. Om de hel te ontgaan. Om zo licht mogelijk van de straf af te komen. Dat is niet echt. Dat is niet waar. God wil niet gediend worden om zijn goed. Hij wil gediend worden om hemzelf. Omdat hij dienenswaardig is. En als je zegt, die God is zo ver weg. Ik weet zo weinig van hem. Ik zie zo weinig van hem. Oh, kom dan mee naar Golgotha. Daar heeft hij heel zijn hart verklaard. Als je die God niet kunt indenken als een God van barmhartigheid en genade, van ontferming, van medelijden, kom dan mee naar Golgotha. Daar heeft God alles uitgesproken wat hij te zeggen heeft. Daar heeft God het binnenste van zijn hart geopenbaard. En als je de Zoon van God hoort kermen in het stof, dan zal je in eeuwigheid niet meer zeggen dat je God niet kent. Want daar heeft God zich laten zien zoals hij waarlijk is. Eer dat hij ons allen in de hel verdoemde, heeft hij zijn eigen kind tot in de dood, ja in de hel overgegeven. Als je een verbroken hart wil hebben, kom dan mee naar Golgotha. Kom dan mee naar Gabbata. Kom dan mee naar Gethsemane. Daar zal je het zien, wat God is. Daar zal je hem zien, die je door je zonde doorstoken hebt. En daar zal je over hem rouw bedrijven. Gelijk men rouw bedrijft over een eengeborene. Nee, als je zegt, ik kan God niet zien, dan wil je hem niet zien. Dan laat je Bijbel moedwillig dicht. Want op elke bladzijde van de Bijbel staat het kruis getekend. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven hebben. En daartegen komt dat beeld wat Nebukadnezar opgericht heeft, dat machtige gouden beeld wat op 30 kilometer afstand al blinkt in de oosterse zon. En de keizer zegt, buigen of breken. En dan zeggen ze nou, of de koning, dan zeggen ze nou koning, dan breken. We zijn in Gods hand. En wat God dan met hem doet, dat is Gods zaak. Maar we kunnen het niet. En we willen het niet. Nou, dan wordt die koning natuurlijk woedend. Want het ongeloof is pas op zijn heet, op zijn meest vijandig. Wanneer ze merken dat er iets in uw leven is waar niet mee te marchanderen is. Wat onnemelijk is, wat ongrijpbaar is, waar je het hoofd niet voor buigt. Dat is het standpunt. En laat Nebukadnezar dan zeggen dat je koppig bent. En laat de wereld maar zeggen dat je eigenwijs bent. Zo mag je eigenwijs zijn. Dat is geen eigenwijsheid. Dat is Gods wijsheid. Die slechte, eenvoudige, de ware wijsheid leert. Gewoontes kunnen we veranderen en mogen we veranderen. Maar principes moet je nooit veranderen. Je moet ook een gewoonte nooit tot een principe maken. Want dan kan je nooit meer terug. Gewoontes, er zijn er zoveel in het kerkelijk leven, die zijn hier en in Afrika niet, in Afrika wel en in Rusland niet. Dat zijn maar gewoontes, dat is de buitenkant. Dat mag je veranderen zoals de tijd en de gemeenschappen toelaat. Maar er zijn ook principes. En die principes die zijn gegrond op het woord van God. En daar mag je tot in eeuwigheid niet afgaan, dat is vast, dat heeft God gezegd. Hier ging het niet om een gewoonte. Hier ging het niet om een eerbewijs aan de koning, zoals wij mensen hoger dan wij zijn eerbewijs. Maar hier ging het om aanbidding. Hier ging het erom, is de keizer God of is de Here God? Is de wereld mijn baas of is God mijn Heer? Daar ging het om. En dan gaat het ook in ons leven. Wij mogen en wij moeten buigzaam zijn. Als het gaat over uiterlijke dingen die met het wezen van de zaak niks te maken hebben. Gewoontes die kunnen veranderen. Maar onbuigzaam als het gaat over principes. Over zaak van gerechtigheid, van zondevergeving, van liefde tot God, van een hoop op God, van ons levenspatroon waar het op gericht is, om samen met deze wereld zo gemakkelijk door het leven heen te komen, of om op de smalle weg te gaan met al Gods kinderen, de principes, en die moet je vasthouden, al gaat er overbranden. Hier is het heerlijk en het schitterend voorbeeld. Geen koppigheid. Het is geen eigenzinnigheid. Het is geen kwaadheid van deze mensen. Het zijn niet van die mensen met oogkleppen op. Die op de straat niet eens willen of durven of kunnen groeten. Omdat ze zo vroom zijn in hun eigen ogen. En het zo alleen weten. Dat je op de weg nog niet eens gedacht hebt. Nee, zo zijn deze mensen niet. Het zijn mensen die gaan volop in dit leven. Maar in dit ene zijn ze onbuigzaam, onvermurwbaar, koste wat het kost. In het echte, in het ware, in hetgeen waar het erop aankomt. Niet de buitenkant alleen, maar in het innerlijke. Zijn knechten van Nebukadnezar. Ze willen hem in alles dienen, in de hoogste positie. Maar één ding doen ze niet. Ze willen niet een andere God dienen. En dat is geen koppigheid. En dat is geen eigenzinnigheid. En dat is geen eerzucht. En dat is geen eigenwijsheid. Nooit hebben ze iets geweigerd voor de koning te doen. Maar dit is de beslistheid van het geloof. Dit is de zaak van hun hart. Hun antwoord is duidelijk. Nebukadnezar zegt, wie is die God? Zie je, daar komt de aap uit de mand. Hij zegt, wie is de God die uit mijn hand zal redden? Daar heb je het. Hier zegt hij openlijk wat hij bedoelt. Hij zegt, daar is geen God boven mij. Ik heb het voor het zeggen. In de hemel en op de aarde. Wie is die God? Zegt hij, zo brult hij zijn ongeloof aan. We hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden. God is de Almacht. Hij kan ons verlossen. En zo niet, koning. Zo niet. Het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren. Nog het gouden beeld dat gij opgericht hebt, zullen aanbidden. Daarvan nog, nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 140, het 12e en het 13e vers. Ik weet dat God, getrouw in het richten, des armen rechtzaak daar hij schrijft. Hoe vals hem de ontrouw mogen betichten, beslissen zal naar billijkheid. De vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. De oprechten zullen voor uw ogen steeds bloeien. In gewenste stand, 12 en 13 van Psalm 140. Let nu op, nog even. Let u op wat ik nu zeg. Het goede te doen kan nooit kwade gevolgen hebben. Onthoud, neem het maar mee. Het goede te doen kan nooit kwade gevolgen hebben. Maar het kwade te doen kan nooit goede gevolgen hebben. Dat is de boodschap die hieruit opblinkt en die we mee moeten nemen. Het goede te doen kan nooit kwade gevolgen hebben. Nooit. Ze weten niet of God ze bewaren zal in die brand van die oven. En die wordt heet gestoken. Zevenmaal heter dan normaal. En de mensen die hem stoken moeten, die vergaan letterlijk. Ze verbranden. Ja, zo was het toch in die tijd. Je zal toch meemaken, hè? Je zal zo'n koning hebben. Wat de tirannen zijn dat toch, hè? Die heidense koningen die om God en zijn dienst niet geven. Wat zijn ze toch hard ook voor de eigen mensen. Ze laten geen traan. Als die mensen die aangejaagd worden om dat vuur te stoken zelf verbranden. Ze staan er met een glimlach bij. Onmenselijke. Ja, de dienst van de wereld is tenslotte onmenselijk. De dienst van de duivel is een onmenselijke dienst. Hij vuur je aan, hij stookt je op totdat je er zelf onder verbrandt. En hij staat erbij te lachen. Hij redt je niet, want de duivel is een hater van God en van alle mensen. Hij wil je in de hel hebben, dat is het enige wat hij wil. En als je straks komt, o God verhoedert, dan heeft hij ze zin. Omdat hij God haat, haat hij ook alle die God zoeken. Maar met deze mensen ging het niet verkeerd. Niet omdat het zulke helden waren. maar omdat ze een toevlucht zochten bij God. En dan is de zwakke een held. Dan hebben arme vrouwen, die hebben zich overgegeven in de dood, in de tijd dat de Romeinse beulen ze martelden en verdronken en verwurgden en verbranden. Omdat ze de vrezen des Heren dierbaarder achten dan dit tijdelijk leven. Nou, daar worden wij gelukkig nog niet toegeroepen. Maar laten we dan in dat kleine dat God van ons vraagt, in dat gewone van elke dag, toch niet ontrouw zijn. Laten we toch de Heren aanroepen om staande te blijven in deze wereld die ondergaat. In bijgeloof en zonde. Laten we toch niet, jongens en meisjes, u doet beroep op jullie geweten. Laten we toch niet doen, omdat ze het allemaal doen. Omdat het nou eenmaal gewoonte is. Kijk nou, het was de gewoonte om voor de keizer te buigen. Het was de gewoonte om te doen wat de keizer zei. En ze profiteerden ervan. Want in zijn dagen hadden ze eten en drinken en feesten volop. Was dag aan dag, was het deut, was het feest. Dag aan dag. En toen het erop aankomt. Toen hij met al de zegeningen die hij uitdeelde, zelf de God van de zegeningen wilde zijn. Toen bleven er een paar mensen staan. Ze zeiden niet, ze doen het toch allemaal. En dan buigen we maar even in stof. Maar we menen het toch niet echt. We blijven toch de Heere trouw in ons hart. Dat kan niet. Dan moeten er toch van die tijden zijn dat het openbaar zal komen. Want die mij Heere zegt, God is al ik eer. Maar die mij versmaden, die zullen licht geacht worden. Je kan het een tijd lang verbergen, maar je kan niet altijd kiekeboes spelen. Er zal toch een tijd in je leven moeten komen dat je zegt met Luther, hier sta ik. Ik kan niet anders. God help mij. Zo zal het in uw leven, in mijn leven moeten zijn. En zo gaat het ook in het leven. Waarmee God dierbaar was. Als in de grootste smarten onze harten in de Heere gerust blijft. Want het geloof dat geeft rust in God. Dat heerlijke dierbare geloof dat door de liefde is werkende. Vergaat dan ooit en bezwijkt dan ooit in bittere smart. Of bangen ook mijn vlees en hart, dan zult gij zijn voor mijn gemoed. Maar rots, een deel en een eeuwig goed. Is dat geloof in uw hart? Is dat geloof in uw hart? Het is geen koppigheid. Het is de liefde van het geloof die ze aan God verbindt. De beulen verbranden en ze worden in de oven geworpen. Ik ga nu verder niet op in, het was mijn doel niet vanmorgen, maar je kent het natuurlijk. Ze worden in de oven geworpen. En daar, ja, daar brandt alles wat branden kan. Zelfs de touwen, de koorden waarmee ze vastgebonden zijn. Want ze zijn met touwen en koorden omwonden, de handen en de kleden. En zo worden ze als een strooipop, worden ze van verre in de vlammen gesmeed. En als de koning uit de verte kijkt, door die witte vlam van die zengende hitte, dan zegt, kijk nou, vuur. Vier mensen en ze wandelen in het vuur. Het is een wonder in onze ogen. We zien het, maar we doorgronden het niet. De goddelozen niet, zelfs wij niet. We doorgronden het niet, maar we aanschouwen het wel. We aanschouwen het wel. Wat is er gebeurd? Wel, de Zoon van God, die straks geboren wordt, zal in Bethlehem staan. Die is in de gedaante van het mens, in het midden van het vuur gekomen. En die heeft deze drie mensen, deze drie knechten van hem, in het leven gespaard. En ze wandelen daar. Ze kermen niet in de vlammen. Ze schreeuwen niet aan Nebukadnezar. Is er nog een kans? Help me toch. Ik heb het zo niet bedoeld. Maar ze wandelen als vorsten in het midden van de oven des brandende vuurs. Ze zijn meer dan overwinnaars die hem, door hem, die hen lief gehad heeft. Ja, geliefde, dat is mogelijk. Ik heb pas gesproken over Paulus en Silas in het onderste van de kerken. En daar zongen ze gode lofzang. Zo stond Luther alleen op de Rijksdag te Worms. Ik kan niet anders. Hier sta ik. God help mij. Daar stonden ze. En nu? En nu? Ze hadden het, ik zeg het nog eens en met nadruk. Ze hadden het niet op een briefje gekregen dat ze gespaard zouden worden. Want ze zeiden, en als God ons overgeeft aan de vlammen, dan zullen we toch uw beeld niet vereren. Geen andere God in. Dat is de kracht van het geloof. En die zo aan de zijde van God staat, die kan niet verloren gaan. Al zou die voor het oog van de mensen, misschien in zijn eigen gevoel nog, zeggen, dan moet ik alles vaarwel zeggen. Zo zijn de tijden geweest. huis en haard, vrouw en kinderen verwelken. Om vernietigd te worden in de ovens van de beulen. Maar dan klimt mijn ziel tot God in den hemel. Die God die ik lief heb en die ik dien. Hier is het niet van een gevraagd. Koning Nebukadnezar. Hij heeft God erkend. Schijnheilig. Huichelachtig. Straks zal hij weer op zijn oude wijze voet gaan. Zelfs dit voorval heeft hem niet tot bekering gebracht. En er is nog meer in zijn leven gebeurd. Straks dan wordt hij in een dier veranderd. Dan eet hij gras als een koe. Dan groeien zijn haar als een bietel. En dan lijkt hij voor de mensen een wild dier. Totdat hij 7 tijden om over hem heen gegaan is. En dan komt zijn geest weer in hem weder. En dan wordt hij weer koning. En wat doet hij dan? Dan bekent hij nog niet dat de Heer God is. Het is wat. Als God zoveel bemoeienissen met je maakt. En je uit zoveel noden redt. En je gaat dan nog je eigen paadje. Dan ben je toch een driedubbele dwaas. Een verharde zondaar. En u? En ik? En wij? Heeft God het nooit in ons leven betoond dat hij geen lust had in onze dood? Heeft hij ons nooit bij onze naam genoemd? Heb je nooit iets ervaren dat je zeggen moet, dat was de vinger van God. En toen? En nou? Kom, hier wordt het u getekend. Hier wordt het u voorgehouden. Het is een voorbeeld om het na te volgen. Zij in het groot, laten wij dan beginnen in het kleine. In het gewone, in het alledaagse, waarmee wij verzocht worden. Waarmee wij beproefd worden. Waardoor wij geloofd worden. En wel gelukzalig is dan de jongen en het meisje. Die durft te zeggen als het erop aankomt. Als het erop aankomt. Dat je keuze moet doen. Als je staat voor de dienst van de zonde of de dienst van God. Dat je zegt, ik kan het niet doen. Ik ga er verder geen verklaring van geven op deze tijd. Maar ik kan het niet doen. Ik weiger. Wat er dan gebeurt. Durf je dat, jongens en meisjes? Je durft het, als je weet wie God is. Als je hem eenmaal in het aangezicht gezien hebt in de zoon van zijn liefde. Als je hem hebt horen kermen aan het kruis. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Kortom, laat ik het eenvoudig zeggen. Als je God in je leven liever gekregen hebt dan al het andere. Als ik dan u heb, o Heer mijn, zou er iets anders mijn God zijn. Zou ik ergens groot of te kleinen. Een God hebben dan u alleen. Is dat ook de belijdenis van u aan? Zegt u nee, dan behoort u nog tot de kinderen der wereld. Dan danst en springt u nog mee in het leger van Nebukadnezar. Maar dan moet ik het u zeggen. Dan gaat u wel uw eeuwige ondergang tegemoet. Als u na al deze roepstemmen toch dezelfde blijft. Als er geen woord van God u kan bewegen uw zonde te verlaten. Recht op te blijven staan als de wereld knielt. Omdat u verwachting hebt van de Heer. Dan zult u weggevaagd worden. Met het volk waar zelfs de plaats niet meer van te vinden is waar ze bestaan hebben. Met al hun glorie. Met al hun goud. Met al hun opgerichte beelden. Die ze zichzelf gemaakt hebben. Maar dan zal het vrome volk in God verheugd. Steeds huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Dat al Gods blijdschap onbepaald. Bij het licht dat van Gods aangezicht straalt. Hun dekken onder de vleugelen van God. En verblijden met een hoop. Met een verwachting. Die komt als een boom des levens. O welgelukzalig de mens. Die vaststaat in het vertrouwen op God. Al zou je dan je positie verliezen. Al zou je dan uitgeworpen worden van de wereld waar je leeft en waar je werkt. Miskend worden door degene waar je dagelijks mee omgaat. Laat het dan in je leven openbaar komen. Een onberouwelijke kus. Daar zijn er toch hier ook. Die zeggen, ik zou niet anders meer kunnen. Ik zou niet anders meer kunnen. Al beloofden ze me een hemel op de aarde. Ik zou er Christus niet om willen verloochenen. Want hij is me lief geworden. Hij is me dierbaar geworden. Hij is me alles geworden. Al bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart. Al zie ik dat het naar het einde gaat. Al werpt de wereld me uit. Al leid ik dan schade. Dan toch liever met God het de vuurhaard in. Dan zonder God samen met Nebukadnezar op de troon. Is dat het leven van uw hart? Zijn dat de uitgangen van uw ziel? Ik weet het. We struikelen dagelijks in velen. Maar midden in dat alles blijft onze verwachting. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht onrustig, ik hoop, in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel, vol angst en zorgen. Ja? Ja? Vol angst en zorgen? Want Heere, dan toch die oven in, dan toch de strijding? Wacht sterker op de Heer. Dan wacht dus op de morgen, ach. Wanneer? Amen. Heere, zo weet gij de uwe te redden uit die brandende oven van deze wereld. Uit het gericht, uit de ellende, uit de zonde, uit de macht van de Satan. Al lijkt dan de wereld veel sterker, veel mooier, veel machtiger. Al biedt hij dan ons veel meer als dat u ons schijnt te bieden. Maar hij is een leugenaar. Maar wel gelukzalig is de mens die op u betrouwt. Geef dat we die keuze mogen doen, o God. Geef dat we het in onze jonge jaren mogen doen. Heer, de walm, de pest, walm van de zonde. Ons leven zo bezoedeld heeft dat er schijnbaar geen terug meer mogelijk is. Dat we aan onze schepper zouden gedenken als we nog jong zijn. En met deze drie jongelingen zouden staande blijven, in het midden van een wereld die ten vuren gedoemd is. Want straks wordt er weer een oven gestookt. En dan niet 7 maal heter, maar 70 maal 7 maal heter. En daar zullen alle dienaren van Baal, alle dienaren van het beeld Bel, alle volgelingen van koning Nebukadnezar, voor eeuwig in ten onder gaan. Maar dan ga ik op, zo zingt uw gemeente. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God. De bron van vreugd. Daar zal ik stem en snaren paren. Bij het lied dat de engelen voorgezongen hebben. Ere zij God. In de hoogste hemel. Met Abraham, Isaac en Jacob. Die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Amen. De slotzang van de gemeente is uit Psalm 73, daarvan het 14e vers. 73, het 14e vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eer lang en wordt vervloekt. Geroet ze uit die afvoerieren en u de trotse nek toekeren, maar het is mij goed. Mijn zalig slot nabij te weten bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al. De Heer wiens werk ik roemen zal. Het laatste vers van Psalm 73 is onze slotzang.
Geliefde, gaan u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.